Ah wel? Ah wel, zeg, Philip de Wintel.
Philip de Wintel.
This is the TPO podcast.
Bruinhemden en Hamas-fans vallen Joodse Lenny Koer aan.
Lenny is een terrorist. Zij is een zionist.
Experimenteel samenwonen met statushouders in GroenLinks-bubbel Amsterdam.
Stalking, seksueel overschrijdend gedrag. Heel veel geweld.
En dan gewoon dingen die de hele tijd gestolen en stuk gemaakt werden.
En nou wel, Philip de Winter, wat heb jij met de Chinezen, hè?
Ik heb er inderdaad gehaald uit China. Ken daar wel wat mensen.
Aflevering 546.
Ranting and Reason.
Bert Brussen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
Yes, Birdman.
Ik kreeg vroeger altijd alleen maar een kalendel bij de Chinees. Geen
maaltijden
terugbetaald en zo.
Er zit een hoop leedvermaak achter de beschuldigingen. Nou ja, de bewijzen eigenlijk die er al zijn voor de samenwerking tussen Philip de Winter en de Chinezen. Nou goed, daar gaan we het zo meteen over hebben aan het eind van de show. Eerst eventjes naar de bruinhemden van de pro-Hamas-abteilung. Zij veroveren steeds meer terrein in Nederland. Zondagavond werd Lenny Koer met het zing onmogelijk gemaakt. U heeft het zeker gezien en gehoord. Zij had een optreden in Waalwijk en dit is wat er gebeurde.
Oh, alsjeblieft.
U moet zich schamen. Jullie zitten allemaal aan de verkeerde kant van geschiedenis.
Ja, joh.
U moet zich schamen.
Free, free, free Palestijn! Free, free Palestijn! En die Lenny is een terrorist. Zij is een zionist.
Het is mijn vrouw. Nou, en jij gaat de godverdomme nu uit.
Jij blijft van mij
af. Gaat de godverdomme nu uit.
Jij blijft van mij af.
Lenny Koer is geen terrorist, idiot. Als je Lenny ooit nog terrorist
noemen,
dan ga je over die balustrade.
Jij die bij mij keihard op de grond. Je blijft van mij af.
Telefoon terug.
Terrorist. Zionisten. Zionisten zijn jullie.
Kijk, dit is het antisemitisme wat wortels schiet in Nederland. Dat groeit als kool. En de man die u ook hoorde was de man van Lenny Koer. Ja, die dreigde dus met de actievoerders over de balustrade te werpen. Ja, het is toch...
Nou, ik vind het al heel wat dat hij dat niet heeft gedaan.
Ja, inderdaad.
Maar dit soort lui, het is echt... Oh man, wat krijg je daar ontzettend jeukende vingers van. Die laffe, ook ze allemaal verdekt achter een mondkapje en een beetje... Ja, Lenny Koer, die kan echt wel 1 miljoen of 6 miljoen Joden bedenken waar je iets tegen hebt. Lenny Koer, die schrijft liedjes als visite, weet je wel. En maar hoezo, wat heeft Lenny Koer met zionisme te maken? Alleen maar dat ze Joods is, dat kinderen in Israël wonen.
Ja, het officiële bezwaar van deze bruinhemde is dat ze dus inderdaad kinderen heeft in Israël. En dat die kinderen weer, dus haar kleinkinderen, één daarvan in ieder geval in het Israëlische leger zit. Ja.
Waar die gewond is geraakt, ja. Niet een klein beetje ook. Ja, dus wat precies. Dat betreft...
Ja.
Maar ik snap gewoon niet, ja, dit is toch gewoon antisemitisme. Dat heeft helemaal niks meer met Palestina of zionisme te maken. Dit is iemand aanvallen omdat ze Joods is.
Ja.
Lenny Koer, wie gaan we vandaag aanvallen? Oh, Lenny Koer, dat is Joods. Ja, dan gaan we morgen naar Lex Goudsmit.
Ik las op X mensen die dit dan onder demonstraties scharen. Dus die roepen van ja, je mag dat wel doen, want demonstraties. Maar het is helemaal geen demonstratie. Het is het hinderlijk onderbreken van een optreden van iemand. Dus het optreden onmogelijk maken. Dat gebeurde in de jaren 30 in Duitsland ook.
Verder is het gewoon een huisvredebreuk. Je kan niet zeggen, dit mag, want het is demonstreren. Dat mag, maar dan moet je op de openbare weg gaan staan. Je mag natuurlijk best, als je dat vindt, wat al even sneu is, maar je kan natuurlijk voor de ingang van die schouwburg gaan staan. En daar zeggen, weet ik veel, Free Palestine of wat dan ook. Dat is demonstratierecht.
Ja.
Dit is niet hetzelfde als demonstratierecht. Zo kun je alles wat demonstratierecht noemen.
Ja. Ongelooflijk dat trouwens die mensen van die Palestijnse vlaggen mee konden binnensmokkelen in dat theater.
Ja, maar voor zover ik het begrijp, is het gewoon een heel klein theatertje. Weet je, waar ook
Waalwijk.
Ja, Waalwijk of All Places, waar verder ook niet zoveel gebeurt. En ik denk dat de meeste bezoekers van Lenny Koer, die zijn nou niet echt in de 20. Dus er komen wat babyboomers uit de omgeving, die gaan van een gezellig avondje Lenny Koer genieten. Ja, dan kun je natuurlijk niet, je kan moeilijk dan gaan zeggen, oh Lenny Koer, nou dan gaan we alle mensen fouilleren. Je weet het maar nooit.
Ja, maar zover is het dus al.
Ja, ik las dat nu ergens anders. Want ze doet kennelijk een hele tournee of zo. Ook al dat de kaartverkoop nu stil is gelegd. Omdat dat theater wordt bedreigd.
Godver.
Ja.
Wat zei het als een stelletje smeerpijpen? Iedereen die zich daarmee afficheert met dat tuig. Dit zijn de nieuwe fascisten.
Ja, en je moet er gewoon paal en perk aan stellen. Ja. En je moet gewoon ook laten zien. Ook eigenlijk direct dat het nu alweer een keer klaar is. We weten nu wel dat je pro-Palestina bent. En ook dat bezetten van stations en zo, daar moet je gewoon een keer mee ophouden. Ik vind dat je als overheid, die faciliteert dat een soort van. Je kan in Amsterdam een toeteroptocht houden met Palestina-vlaggen. En dan krijg je escorten door de politie. En je kan in Amsterdam, toeval zeg, ook bij de opening van het Holocaustmuseum staan. En dan kun je bezoekende Israëlische president uitschelden voor kankerjood. Nou, er gebeurt allemaal niks mee. Dus gaat het steeds verder.
Juist, precies.
En dan moet je zeggen wat je als samenleving wil. Of je dat wil accepteren of niet. Antisemitismebestrijding. En ook Bronner noemt het een antisemitische daad. Dat accepteren we net zo min als terreur. Dus gaan we daar iets aan doen.
Ja. Ik zit heel erg in het verstoren, in het bezet houden van zaken. Dit soort wat bij Lenny Koer in Waalwijk gebeurd is. Ik las ook dat in Maastricht pro-Hamas demonstranten een bioscoop geblokkeerd hebben. Omdat daar een Israëlische film draaide. Dus het blokkeren. Je gaat niet met een clubje mensen daar met een paar spandoeken staan. Nee, je gaat hinderen. Net zoals dat gebeurde bij de opening van het Holocaustmuseum. Het is het jezelf opdringen en het hinderen van de dagelijkse gang van zaken en mensen die daarmee te maken hebben of die Jood zijn. Dat moet echt stoppen.
Ja, dat kan gewoon niet. Daar moet je echt als samenleving en als regering wel echt duidelijk laten merken dat dat gewoon niet kan.
Nee.
En dan moet je dus duidelijk zijn, net als in Duitsland, zeggen nou, dan gaan we dat gewoon verbieden. We houden op met het faciliteren van die pro-Palestina-marsen. We gaan niet roepen from the river to the sea, want het is een oproep tot genocide en tot terreur. Als je dit soort dingen doet, dan pakken we je aan. Ja, dat is het enige wat je kan doen.
En die dreigementen, wat jij zegt, hè, dus nu worden alweer andere theaters bedreigd die Lenny Koer op de rol hadden staan voor vanavond, voor morgenavond, voor de rest van de week. In Maastricht hebben dus die pro-Hamas demonstranten ook van tevoren gedreigd.
Ja.
Met een blokkade om die bioscopen Lumière af te sluiten, dat mensen niet naar binnen konden. Die pro-Hamas bruinhemden die riepen dus op tot het staken van de vertoning, tot een culturele boycott van Israël. En als daar niet aan zou worden voldaan, dan gingen ze de bioscoop blokkeren. En dat hebben ze dus gedaan. Want die bioscoop die wilde daar niet aan toegeven. Terecht.
Ja, je kan niet bioscoop blokkeren. Het bioscoop is van iemand anders. En daar komen mensen die die bioscoop moeten kunnen bezoeken. Dus daar moet je niet zeggen dat het demonstratierecht is. Dat is gewoon fysiek mensen lastigvallen. Dus dan moet je gewoon aan de zijkant gaan staan.
Ja.
En die eigenaar van die bioscoop heeft ook al gezegd van ja, die film was al ingekocht voordat überhaupt het hele conflict begon. Dus zelfs als ik er al rekening mee had willen houden, wat hij überhaupt niet wil en terecht, had ik daar niks tegen kunnen doen. Ja, een beetje, en het probleem is dat dit de hele tijd dezelfde soort mensen zijn. Het zijn de hele tijd dezelfde, dan weer is het Antifa en dan weer zijn ze erbij. Extinction Rebellion. Het zijn dezelfde hele tijd dezelfde ongewassen krakerstypes die voortdurend over allerlei klaagdingetjes hun aandacht willen. En daar aandacht aan opeisen. En dat moet gewoon een keer afgelopen zijn. En dat stop je alleen maar door ook duidelijk te maken dat je dat gewoon niet wil. En ik snap gewoon niet dat zoals van bij Lumière, als er al dreigementen zijn binnengekomen, nou, dus, dan zet je er maar 6 agenten alvast neer.
Of een paar mayors. Ja, precies.
Ja. Zodat je weet, als die lui komen, dan kun je ze ook meteen weer wegknuppelen. En dan moet je ook flink uit te halen met de knuppels. Ja. Zodat die mensen ook weten, dit kan dus duidelijk niet.
Ja, en je hoort dus steeds meer mensen die dit niet trekken. Ik denk dat de meerderheid van de Nederland dit absoluut niet trekt.
Absoluut.
Dus voordat mensen het voor eigen rechten gaan spelen. Ja, ik wil tot niks oproepen, maar ik weet dat de frustratie hoog is. Want wij wisten altijd al van dat die hele pro-Hamas, pro-Palestina beweging een antisemitische club mensen was. Nou, dat bewijst zich voortdurend.
Het punt is, als je er nu niet paal en perk aan stelt, gaat het steeds verder. Dan is het straks een afgebrande synagoge.
Ja.
Weet je, nou, gaan er straks slachtoffers vallen? Het is van de week ook al een Molotov-cocktail naar de Israëlische ambassade in Den Haag gegooid. Ik geloof dat daar dan weer een Syriër voor op is gepakt. Die zal je wel hartelijk welkom zijn geheten, die Syriër. En nadat hij in een hotel heeft gelegen op kosten van de staat, is hij maar een Molotov-cocktail gaan gooien.
Daar misschien is het wel dezelfde Syriër die het Israëlische Joodse restaurant HaKarmel in Amsterdam heeft aangevallen en de ruiten ingegooid. Want die zal wel weer op vrije voeten zijn, neem ik aan.
Ja, precies. Die was ook telkens na 2 uur weer op vrije voeten. Ja. Dus dat zal, het zal me niks verbazen als dat dezelfde Syriër is. Anders krijg je dat ook Joden zichzelf gaan verdedigen.
Ja, terecht. Ja, tuurlijk. Ja.
En terecht. Dat zou ik ook doen dan.
Ja, zeker.
Dan, weet je, dan moet je maar zeggen, oké, maar dat is wat je gaat krijgen. Ja, dat mensen zeggen, oké, ja, ik wil hier gewoon leuk Lenny Koer luisteren. Maar ja, ik loop het risico dat er straks 3 of 4 van die krakerstypes Free Palestina komen roepen. Nou, dan zet ik wel mijn eigen mensen in.
Ja. Want dat hebben we al een keer meegemaakt namelijk. Ik las ook dat er een oproep is tot de boycott van de nieuwe James Bond. Dat is een Britse acteur, die heet Aaron Taylor Johnson. Ik ken hem niet, maar goed, ik ken heel weinig acteurs. Dat zou de nieuwe James Bond worden. Dat ziet er wel naar uit. Maar Johnson is Joods.
Dat is dus antisemitisme.
Ja.
En daar hebben we eerder mee te maken gehad. En dat is niet zo goed afgelopen. Dus je moet je afvragen of je daar dan als overheid niet veel sneller bij wil zijn. Of je niet moet gaan bedenken of dat er niet een grotere crisis is dan alleen maar je schouders ophalen of alleen maar weer, zoals ik politici vandaag zag doen, even twitteren hoe erg je het vindt.
Ja, ja, precies.
En hoe schokkend je het vindt. Ik vind het allemaal heel leuk dat de politici dat schokkend vinden, maar ik begin soms het idee te krijgen dat je als politicus niet zoveel hoeft te doen dan af en toe twitteren dat je het erg vindt. Misschien moet je dus een keer iets aan gaan doen en misschien eens gaan bedenken wat je er dan aan gaat doen. En als het mensen waren die tegen de islam hadden geprotesteerd, of ik noem eens wat geks, een Koran in de brand hadden willen steken, dan was er ineens wel ME. En dan is er ineens wel mogelijkheid tot verbod. En dan ineens doen NRC en Volkskrant er niet 18 uur over om er een bericht van te maken. Snap je? En daar moet je dus dan gaan afvragen of je daar niet eens wat meer op moet gaan letten. Omdat, ja, wat je ook vindt, hoe stom je Joden ook vindt, en dat mag allemaal, maar ja, we hebben eerder de ervaringen eerder met antisemitisme. Daar weet je van, weet je zeker dat je ze niet weer wil.
Ja. Ik las dat, waar was het? Oh ja, Jerusalem Post. Die meldde vanmiddag dat de Arabische zender Al Jazeera, waar de Nederlandse journalist Sepp Vaassen voor werkt en die door menigeen wordt opgehemeld als kwaliteitszender, Al Jazeera dus, die heeft moeten toegeven dat de verkrachtingen door Israëlische soldaten in een ziekenhuis in Gaza gefabriceerde verhalen waren. Niet waar dus. Ja, hebben ze hem vandaag moeten doen. Al Jazeera was ook al de eerste zender, tv-zender die beweerde dat Israël aan het begin van de oorlog, misschien weet u dat nog wel, een ziekenhuis in het noorden van Gaza zou hebben gebombardeerd. Omdat Al Jazeera dat meldde, namen heel veel anderen dat bericht ook over, zoals Galit van Sofie en Jeroen. En dat bleek een afzwaaier te zijn van de terrororganisatie Islamitische Jihad, zeg maar de vrienden en collega's van Hamas, alias de Palestijnse autoriteiten. Dus dat Al Jazeera, die gaat voortdurend nat en die moet dat voortdurend rectificeren. Het gemak waarmee Israël wordt beschuldigd, daar zou ik toch maar eventjes, als je je geloofwaardigheid wil behouden, wat rustiger mee zijn.
Ik snap ook niet waarom Al Jazeera, weet je, dat hele stepfase gedoe in Buitenhof, dat bejubelen. Al Jazeera is een pro-Arabische, pro-islamitische staatszender van Qatar. Bedoel, wat heb je dan nog voor vragen? Je kan dan wel zeggen, ja, Al Jazeera maakt hartstikke veel reportages en gewoon nieuws wat iedereen brengt. Ja, dat zal wel, maar dat doet RT ook. Weet je, Russia TV, wat zelfs in Europa gecensureerd is, geloof ik. Bedoel, dan vertrouw je er toch niet op dat Al Jazeera objectief verslag doet van de Gaza-oorlog. Dat heb ik echt vanaf het begin af aan nog niet gedacht. Nee. Dat Al Jazeera dat zou doen. Nou, ook bijvoorbeeld bij het WK voetbal onlangs. Daar gebeurde niks, maar ik dacht wel van ja, als er wat gebeurt. Dit is die zender wordt door Qatar betaald. Dus die gaan niet uitzenden dat er sprake is van corruptie aan de top van de Qatar.
Nee, zeker niet.
Samen met de FIFA en zo. Dat komt er dan denk ik niet in.
Nee, maar het ziet er allemaal zo keurig uit. Weet je. Want er werken heel veel Westerse journalisten. Heel veel goed Engels sprekende journalisten werken daar als presentator en verslaggever. Maar dat zie je dus ook bij Russia Today. Daar zie je dus ook heel veel Engelsen. Die daar aan de slag gaan. Dus dat je al snel denkt van, oh, Al Jazeera, die zitten dicht bij de bron, hè, in het Midden-Oosten. Die zullen het wel weten. Nee, ja, niet dus.
Maar echt in dit conflict is dat natuurlijk totaal absurd.
Ja.
Want Al Jazeera was ook een verslaggever van Al Jazeera die toen als eerste zei dat de mensen door Israëlische tanks werden overreden bij het uitdelen van voedsel. Ja. Maar er waren geen Israëlische tanks. Die mensen werden gewoon overreden door die mensen in die vrachtwagens. Ja. Maar ja, dan wordt het wordt dan de hele tijd ook meteen zo overgenomen. Want ja, dat is iemand van Al Jazeera die het zegt.
Ja, kap daarmee, jongens. GPO Podcast. Zometeen dus Philip de Winter aan het eind van de show. Eerst het anticapitalisme. Ranting and Reason. Om de abonnees van de Volkskrant het geestelijk comfort te geven waarom ze abonnee zijn van de Volkskrant, had de afdeling geestelijke verzorging en comfort een universitair docent in Londen gevonden, Margot Salomon, met haar betoog dat alternatieven voor het kapitalisme te gemakkelijk worden weggeworpen. Want alternatieven voor het kapitalisme, dat is toch wel de natte droom voor iedereen aan de goede kant van de geschiedenis, zullen we maar zeggen.
Wat zou dat nou zijn? Ja, alternatief voor het kapitalisme, dat zijn er zoveel, daar hoor je altijd heel veel over. Hè? Alternatieven voor het kapitalisme zijn er ook echt in verschillende landen. Eigenlijk elk land heeft een eigen systeem. Ja. Oh nee, wacht, er is maar één alternatief voor het kapitalisme en dat heet communisme.
Ja. Steeds meer wetenschappers erkennen dat het systeem kapot is, zegt Salomon. En met kapot bedoelt zij dat het kapitalisme zorgt voor ongelijkheid. Want ongelijkheid is de grote zonde van de wereld. Maar ik vond Peter Giese, die het interview mocht doen, die vond ik wel lekker tegengas geven. Bijvoorbeeld door mevrouw Salomon voor te houden dat buitenlandse investeringen nodig zijn om in ieder geval geen Noord-Korea te worden. Weet je, als een autarkisch land. En dat sinds 1990 miljarden mensen uit de armoede geholpen zijn door de wereldhandel, door het kapitalisme. En dat heel veel landen in het zuiden van corruptie aan elkaar hangen. En dat je toch niet het noorden overal de schuld van kan geven. Dus Peter Giese was lekker op dreef, dat vond ik goed. En dan zegt Salomon weer dat die corrupte dictators in het zuiden in het zadel gehouden worden door het noorden natuurlijk.
Oh, okay.
Maar goed, ze begon als activist en is, zoals dat wel vaker gaat, komt ze dan terecht op de universiteit en wordt ze daar docent of hoofddocent. Om het woord weer verder door te geven aan de studenten.
Iemand mailde over die vrouw dat mens is knettergek. Het is een doorgewinterde communist. En ze draagt nog steeds binnen en buiten een mondkapje. En verder, kijk, op het moment dat iemand zegt, wetenschappers zijn het erover eens, dat en mensen volgden dan iets negatiefs. Dat is altijd, als mensen dat zeggen, weet je, dit is niet goed. Want dat zeggen creationisten, zeggen dat ook al ongeveer al zo lang als dat de aarde bestaat. Wat overigens langer is dan 6000 jaar. Die zeggen al die tijd, zeggen al, wetenschappers zijn het erover eens dat de evolutietheorie op instort staat. Ja. Het tegendeel is waar. En dat krijg je bijvoorbeeld bij antivaxxers, hebben we dat gezien. Wetenschappers zijn het erover eens dat het vaccin gevaarlijk is. Nee. En hier ook. Wetenschappers zijn het erover eens dat het niet goed gaat met het kapitalisme. Volgens mij zijn wetenschappers er helemaal niet over eens. Integendeel, de wetenschappers zijn het erover eens dat je heel veel kan zeggen, maar dat de afgelopen pak een beet sinds de industrialisering nogal heel goed gaat met mensen, dankzij het kapitalisme.
Ja, ik denk dat ze bedoelt, alle mensen in mijn bubbel, die zijn het erover eens. Dat is wat ze bedoelt. Ze haalde ook nog even een voorbeeldje nog. Ze haalde ook die Japanse filosoof aan, waar wij het een tijdje geleden ook over gehad hebben. Weet je wel? Die ook pleitte voor een herinvoering van het communisme. En wat zij dan zegt is dat onderwijs, huisvesting, water, energie en alle andere zaken, die zouden van tevoren democratisch moeten worden beheerd door collectieven van zelfstandige burgers. Nou, dan weet je het natuurlijk wel.
Ik las het. Ik dacht ineens van, oh, dat is inderdaad wel een heel origineel alternatief. Dat is nog nooit geprobeerd. Dat zou inderdaad wel goed aflopen.
Het is een model dat niet wordt gedomineerd door de markt. Nou, iedereen vindt dat al heerlijk. Al die progressievelingen vinden dat fantastisch.
Laten we inderdaad vooral de staat over. En de planeconomie natuurlijk. De planeconomie heeft in het verleden bewezen dat fantastische winsten kan behalen. Mits je alle kritische pers de mond snoert natuurlijk.
Wat ze er ook altijd bij halen is die kleinschaligheid. Dat vind ik altijd zo. Dat is het romantische idee. Daar is namelijk iedereen voor gevoelig voor. He, dus kleinschaligheid. Net zoals bij energie, kernenergie. Weet je wel. Dus mensen tegen kernenergie die denken en die zeggen heel vaak van ja, maar het kan toch prima. Iedereen gewoon een windmolentje bovenop zijn huis en een zonnepaneeltje. Dan kunnen we het toch allemaal prima redden. Vorige keer hebben we het volgende vrijdag hebben we het eventjes gehad over. Dat mensen ook denken van we moeten de geïndustrialiseerde landbouw afschaffen. Want dat is ook alleen maar slecht. Nee, dat is niet alleen maar slecht. Dat voedt 8 miljard monden. Als je dat gaat afschaffen en als je teruggaat naar een economie van kleinschaligheid. Dan ontstaan er echt totale rampen op de wereld. Honger onder andere.
En ging je in Sri Lanka hebben ze dat ook geprobeerd. Ja. Ging fantastisch.
Precies.
Veel minder reizen. Toen bleek dat mensen helemaal geen reis nodig hebben. Mensen kunnen gewoon leven van licht en zo.
Ja.
Het is verder precies hetzelfde wat binnen dat idee van communisme leeft.
Onuitroeibare romantiek van het communisme.
Ja, het is heel erg.
Ongelooflijk, man.
Maar ik denk dan, je moet dat soort mensen ook niet veel podium geven. Maar ja.
Ja, ja. Bij de Volkskrant denken ze daar anders over. Toch?
Nee,
toch?
Precies. Ja.
Goed, nog meer maakbaarheid. Het gemeentebestuur van de hoofdstad gaat blind door met het laten samenwonen van studenten en zwaar getraumatiseerde en soms agressieve statushouders. Zaterdag een groot stuk in het Parool over deze gekte. En het ideaal van de multiculturele samenleving begint met heel vaak daar op die complexen met vechtpartijen, drugsgebruik en vernielingen op het bord van studenten. Het zogenaamde startblok Elsenhagen in Amsterdam-Noord. Dat is zo'n totaal falikant mislukt woonproject waar studenten langdurig in therapie moeten wegens de angsten die ze opdoen als ze daar een tijdje op initiatief van de gemeente hebben gewoond. Dat is toch niet te geloven?
Ik snap niet wie zijn die mensen die daarheen gaan en wie zijn de ouders die hun kinderen daarheen sturen?
Ja, dat is precies een hele goede vraag. Het zijn, wat ik begrijp, en dat zullen we ze ook zo meteen weer horen, dat zijn studenten die toch denken van nou, waarom niet? Weet je wel, laten we iets goeds doen voor de samenleving en een soort van buddies worden van deze statushouders en hen wegwijs maken in Nederland of in Amsterdam. Ja, zo werkt het gewoon niet.
Maar dat, kijk, dat is nog tot daar aan toe als je daarmee begint. Maar volgens mij is dit probleem nu al heel lang bekend.
Ja.
En loopt dit project al heel lang en zijn de problemen ook al heel lang bekend. Dus nog steeds gaan er kennelijk mensen heen. En dat, ik snap gewoon niet. Waar, kijk, als je het nog niet weet, kun je de realiteit nog ontkennen. Want de realiteit moet zich nog voordoen. Maar als ze zich heeft voorgedaan, is het een beetje raar om dan nog steeds te doen alsof dat het niet zo is.
Ja, het kan te maken hebben met dat er gewoon een heel groot gebrek aan studentenhuisvesting is. En dat studenten dan denken,
dat is waar.
Dan maar dit proberen.
Dat is waar. Dat is natuurlijk wel, levert woonruimte op, dus ja.
Ja. Er zijn een stuk of 10 van dit soort communes, noem ik ze maar eventjes. En eerder hebben wij ervaringen laten horen van zo'n plek in Amsterdam met de naam Stek Oost. Klein stukje nog uit de reportage van de plaatselijke AT5.
Hugh en Nafisa hadden tot voor kort allebei een kamer in dit complex in de Watergraafsmeer. Volgens hen zorgen meerdere statushouders in het complex voor overlast. Zoveel overlast dat ze allebei besluiten om ergens anders te gaan wonen.
Stalking, seksueel overschrijdend gedrag, heel veel geweld, vrouwenvriendelijk gedrag.
En dan gewoon dingen die de hele tijd gestolen en stuk gemaakt werden.
In maart wordt bekend dat een van de statushouders verdacht wordt van 6 zedenmisdrijven ten opzichte van bewoners van het complex.
Ik merkte eigenlijk toen ik hierheen reed dat ik gelijk alweer heel veel spanning opbouwde in mijn lichaam. En dat ik mijn gedrag best wel heb veranderd sinds ik hier ben gaan wonen. Veel meer over mijn schouder kijken en ik heb meerdere ervaringen gehad met mannen die ik wilde helpen hier voor de gemeenschap en met hun taal, die iets heel anders wilden.
Ja, zij heeft het dus over hoe zij veranderd is. En je hoort dus daar een motor of een brommer achter haar bewegen. En wat ze doet is, ze kijkt achterom. Uit een soort automatische reactie, weet je wel, alertheid. En daar moet ze dan zelf even om lachen. Maar het is ongelooflijk treurig dat dat gebeurt.
Ja, ik snap gewoon echt niet. Ik zou er gewoon, je moet daar weg. En ik snap gewoon niet dat de gemeente dit maar blijft faciliteren. Ja,
dat is toch
misdadig, vind ik dat.
Ja, dat is het zeker. Schandalig. Schandalig dat dit soort experimenten op het bordje van de studenten komen. En dat je dus inderdaad, dat die studenten gewoon langdurig in therapie moeten om er weer bovenop te komen. Dat doe je toch kinderen niet aan? Wat is het voor waanzin?
Ja, dat snap ik dus ook niet. Kijk, in die statushouder die denkt van ik ben mooi met mijn neus in de boter gevallen. Ja. Ik kan gewoon, ik kom gewoon onbeperkt, kan ik hier doen wat ik wil. En ik snap gewoon niet dat je daar niet over nadenkt. Wat is er moeilijk ook aan om dat te beseffen? Dat die mensen, dat als het dan alleenstaande jonge mannen zijn, dat dat wel problemen zou opleveren. Omdat ten eerste de cultuur anders is. En ten tweede omdat ze niet zelden hierin zijn gekomen, omdat ze daar in hun eigen land nou niet erg prettig zijn. En ten derde dat ze getraumatiseerd zijn. Dat zijn toch drie redenen waarom je niet zomaar je dochter naast een statushouder gaat lopen, gaat zetten.
Exact. Die reportage van zaterdag in het Parool begint ook met een baksteen op de grond bij een van de studenten die daar in paniek eigenlijk die baksteen heeft neergelegd ter zelfverdediging.
Ja, het is echt sick.
Sick, ja. Echt. Er zit ook nog een verhaal over dat er meermaals per week bewoners 's nachts wakker gehouden zijn door een buurvrouw, een Venezolaanse transvrouw, op een andere verdieping. Ze is statushouder en gebruikt heel vaak lachgas. Al jaren doet ze het complex met regelmaat opschrikken. Al jaren dus. Ook afgelopen week was het weer raak. Dan schreeuwt ze de boel bij elkaar. Scheldt iedereen die er wat van probeert te zeggen de huid vol. Als onder haar raam een auto staat, bekogelt ze die met glas, stenen en plantenbakken.
Jezus Christus.
Daar woon je naast.
Ja, dat is. Maar ja, dat is sowieso. Er gebeurt gewoon ook heel weinig tegen dat soort mensen. Dan moet je eerst 13 jaar een dossier opbouwen en dan eindelijk gaat iemand wat doen. Daar moeten ze in Nederland ook eens een keer anders over gaan denken.
Ja.
Dat als je zo'n geschifte buurman hebt, ja, dan moet iets tegen gedaan kunnen worden. Want ja, weet je, je kan dan zelf niet meer wonen.
Nee, zeker niet. Eentje zegt ook dat er nu mensen op de bank slapen. Dat zijn dan vooral mannen die op het complex wonen en die vertellen bewoners dat. Nee, dus er zijn filmpjes van gemaakt dat ik zeg, kijk. En mannen liggen op de bank of op de grond. Ze gebruiken hun jas als deken. Het is eng, zegt een bewoner. Ze zijn vaak met een grote groep en trekken aan onze deuren om te kijken of ze open zijn.
Ja, het is gewoon een shithole waar je toch echt niet terecht in wil komen, hoor. Sorry. Ik snap gewoon niet dat zo doorgaat. Dat er geen enkele middel mee is om dat te kunnen veranderen. Dat snap ik gewoon niet.
Ja, die statushouders die komen uit oorlogsgebieden. Vind je het gek? Ja. Die zitten gewoon helemaal vol trauma's.
En dat kunnen wel Syrië-strijders zijn, weet jij veel?
Ja, ook dat.
Dat zijn toch geen lekkere jongens per se? Ik zou daar gewoon voorzichtig mee zijn. Ik zou daar überhaupt niet willen wonen. Ik zou me ook mijn kinderen er niet heen sturen.
Nee. Is er ook op vrijdag? Langer en met leuke extra's, zoals de legendarische Wokweek.
I want to live in a democracy, but I never want to be offended again. Well, you're an idiot.
100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. En reclamevrij. Help ons daarbij.
Keep the show running.
Word lid abonnee en krijg toegang tot alle exclusieve vrijdagshows.
The award-winning TPO podcast.
Ga naar tpopodcast.nl.
Thank you.
Thank God it's Friday.
Siggy is jaarabonnee geworden. Heerlijk, deze open visie op de maatschappij vooral doorgaan. Dankjewel, Siggy. En Pier Schapenkutter.
Pier Schapenkutter.
Ja, met een O met een omlaut. En een A, met een, okay. A met een omlaut. Ik weet het niet, maar goed. Schapenkotter. Een paar afleveringen geleden hoorde ik dat de verwachting is dat je op mijn leeftijd een abonnement hebt op Trouw. Dat lijkt mij niet, dat lijkt me benieuwd wat jullie op vrijdag te vertellen hebben. Dus hij is ook lid geworden van de Vrijdagclub. Kan allemaal doen. Is de Trump Tower al geconfiskeerd door de staat New York, Bert?
Geen idee, ik heb het niet gevolgd eigenlijk.
Ja. Ik
geloof dat hij aan het bedelen is bij donateurs. Ja. Dat hij zelf geen geld wil inbrengen in elk geval.
Oké. Inmiddels gaat het niet meer om 454 miljoen, maar om 175 miljoen. Dollar.
Oh.
En hij krijgt nog 10 dagen de tijd om het te betalen. Dus dan moet
175 heeft hij wel. Denk ik. Maar dat krijg je nog wel bij elkaar.
Ja, hè?
Denk ik, ja.
Denk het ook. Dus dan kan hij gewoon meedoen met de verkiezingen. Maar goed, uiteindelijk, dit is het voorbedrag volgens mij. Dus hij moet uiteindelijk wel een hoop terugbetalen. Dan tot slot de Belgische Vlaams blogger Philip de Winter. Die blijkt een werknemer van de Chinese Communistische Partij te zijn. Nou ja, is iets te kort door de bocht. Maar hij staat wel, nou niet op de loonlijst, maar krijgt wel mooie dingen, kan hij voor elkaar krijgen. Blijkt uit onderzoek van het Vlaamse blad Humo. De Winter die trad op als een, noem het maar, senior political advisor voor de Chinezen. Oftewel een lobbyist. En hij noemde de Chinese onderminister van Buitenlandse Zaken, Cheng Guoping, noemde hij een oude vriend.
Leuke vrienden, altijd goed.
Maar dat is toch wel een radicaal rechts politicus, het zo goed kan vinden met de communisten.
Ja, dat is opmerkelijk. Maar ja, kijk, die Chinezen hebben onbeperkt geld.
Ja.
En het is natuurlijk ook, het probleem is dat die Chinezen die stellen niet zo heel gekke dingen voor. Weet je, het enige wat die willen is politieke invloed kopen. En via de vrienden van de Winter kun je dat krijgen. Want daar heeft natuurlijk, las ik, geluncht met allemaal van die ultra-rechts kopstukken en dat soort dingen. En dat is natuurlijk wat China wil. Relaties aanknopen. Ja. Ja, liefst ook met radicaal rechts. Want dat zijn natuurlijk mensen die überhaupt tegen de zittende regering zijn.
Ja, ja.
En dan krijg je dus dat die Chinezen, die komen natuurlijk niet door te zeggen, hoi, ik ben een Chinese spion. Maar dat zijn natuurlijk gewoon culturele attachés en organisaties waar je op het eerste gezicht niet zoveel aan verdenkt. En die bieden ook nog eens een keer leuke bedragen. Ja, dat is dus natuurlijk het punt. Dat je niet zomaar doorhebt dat je natuurlijk een pion bent in het hele Chinese spionnengebeuren.
Ja, terwijl je politicus bent, ja, je bevindt je echt op heel glad ijs.
Natuurlijk, het is heel dom. Ik bedoel, Philip de Winter had natuurlijk beter moeten weten. Maar kijk, het is ook niet zo dat iemand met een koffertje met cash, wat hij doet is zeggen van, kun je contacten leggen en dan mag je de lunches declareren. Dus ja, dan krijg je dat je lekker extra dure lunches mag gaan doen en zo. Ja, dan denk je, wat is er mis mee? Want het is natuurlijk een of andere Chinese, gewoon een Chinese organisatie. Je denkt dan niet aan de lange arm van China.
Nee.
Maar daar had je dan wel moeten denken. Ja. Natuurlijk als je zo'n politicus bent.
Ik zag dat was een factuur van een lunch van 1.000 euro, zeg je?
Ja, dat waren meerdere lunches bij elkaar en ook benzine.
Oh, okay.
En het was ook niet bepaald bij de Gouden Muur, maar bij allerlei dure restaurants. Dus
ja. Ik heb even iets gevonden van Philip de Winter over de Chinezen. 3 maanden geleden namelijk wist hij nog maar net aan deze beschuldiging te ontsnappen. Toen kwam naar buiten dat de Winter ladingen mondmaskers uit China heeft gehaald in tijden van corona. Luister maar.
U zei vanmorgen in de krant, ik heb een pakketje uit China gekregen met tientallen mondmaskers. Hoeveel mondmaskers heeft u nu eigenlijk gekregen en hoe is dat gegaan? Vertel dat eens.
Ik zal u dat allemaal uitleggen. Laten we beginnen bij het begin. Het is de pandemie. Er zijn geen mondmaskers in ons land. De regering heeft er geen. En de stok die er was, ja goed, die was vervallen en die werd verbrand. Dus dacht ik dat het als mijn politicus mijn verdomde plicht was om te zorgen voor mondmaskers. Wat doe ik? Ik spreek al mijn contacten aan in China, hier en elders om zoveel mogelijk mondmaskers gratis uit te kunnen delen. Dat lijkt mij logisch. Ik heb er inderdaad gehaald uit China. Ik heb er daar, ik denk, een 10.000-tal gehaald. Ik heb er een 2.000-tal via de ambassade gekregen. Een aantal via allerlei organisaties. En die 10.000, die komen via een firma in Hongkong die opgestuurd heeft naar ons. En daarnaast, het grote leeuwendeel werd geleverd door een Belgische firma, een Vlaamse firma uit Meissen, de firma Distribution.
Oké, het gaat dus om duizenden maskers. Nu, u heeft voor alle duidelijkheid geen rechtstreeks contact genomen met spion Chang Chung, wel met mensen die u via hem heeft leren kennen.
Gedeelde contacten, ik ben een aantal keer in China geweest, dus ik ken daar wel wat mensen, zakenmensen, academici, mensen ook uit de instellingen. Dus ik heb mijn adressenbestand aangesproken.
Ja. Hoe naïef en dwaas kun je zijn.
Ja.
Ja.
Nou ja, of misschien is hij gewoon doortrapt.
Dit klinkt wel alsof hij gewoon goed handel drijft. En daar moet je natuurlijk enorm mee oppassen als je zo'n prominent politicus bent als hij.
Ja. Ja.
Weet je, dat is natuurlijk het hele probleem.
Ja, precies. En je weet natuurlijk ook niet meteen of iemand een spion is. Dat wordt dan later bekend.
De spion die wordt genoemd, die was toen al opgepakt en uitgezet. Ja. En daar wist hij van. En hij weet dat zijn contacten zijn. Dus dan weet je natuurlijk dat het niet per se zuivere koffie is. Want hij wist al dat het contacten waren die spion hem had aangeleverd.
Ja, ja. Dit krijgt nog een staartje. Dit is natuurlijk interessant om te kijken welke repercussies dit heeft natuurlijk voor Philip de Winter.
We gaan natuurlijk ook binnenkort vinden dat er nog veel meer politici zijn. En nog veel meer mensen die dit soort dingen... Want de Chinezen zitten overal. Ja. Die zitten al heel lang in onze computersystemen. Die zitten al heel lang in onze techniek. En die zijn dus ook al heel lang bezig met dit soort spelletjes spelen. En iedereen die denkt dat hij inderdaad zomaar een korting kreeg bij zijn nummertje 6 met witte rijst, die komt er nu dus ineens achter dat de nummertje 6, dat de Chinees die een nummertje 6 met witte rijst levert, waarschijnlijk ook nog een extra spel speelt waar jij geen weet van heeft. Maar dat is niet heel raar, omdat we dat... We zijn er ontzettend naïef in. Ja, heel Europa is daar ontzettend naïef in.
Ja, klasse. Ook vandaag gisteren. Dat er kranen in de Rotterdamse haven staan die modems hebben die zo verdacht zijn dat die kranen zijn neergezet door de Chinezen. En die luisteren natuurlijk alles af. En daar wordt nog geen actie ondernomen.
Nee, ik heb Huib Modderkok. Dat is een onderzoeksjournalist van de Volkskrant. Die schrijft daar al jaren over het digitale domein en inlichtingendiensten. Ja, het komt er eigenlijk op neer dat we veel verder op digitaal gebied in die shit zitten dan dat we willen weten. En dat daar nog steeds heel weinig weerklank voor is, ook bij de overheid. Weet je, de digitale wereld in Nederland, dat is een heel belangrijk internetknooppunt. Maar de beveiliging, daar is gewoon geen besef van hoe ontzettend gevoelig dat is en hoe heel erg makkelijk dat mis kan gaan. Ja. Dat alle systemen ook gewoon worden overgenomen. Ja. En dat is dus al gebeurd. Dat beschrijft ook eens boek in, dus waar je het net over had, in de Rotterdamse haven. We weten dat ze waarschijnlijk overal zitten. Dus dat ze ook bij de waterzuivering kunnen. En dat ze ook bij je stroomvoorziening kunnen.
En bij de Delta werken of bij de Amsterdamse haven of bij de afsluitdijk of alles, ja.
China is echt de grootmeester in long game spelen. Ja. Die zijn al 30 jaar bezig met in de hele wereld infiltreren in alles.
Ja.
In real life, hè. Dat is wat je nu bij Philip de Winter hoort. Ja. Philip de Winter is een mooi voorbeeld hoe dat gaat. Het zijn gewoon wat Chinese zakenlieden die zeggen, zullen we een deeltje sluiten? Ja, dan heb jij geen idee dat daar nog meer achter zit.
Goed. Bert?
Ja?
Vrijdag verder.
Zo is dat.
Elke dinsdag, elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Lange Vrijdagshow voor 4 euro per maand. En dan ga je gewoon naar tpopodcast.nl, kom je vanzelf op onze Petje Af pagina en daar wijst de weg zich vanzelf. Heel veel dank alvast. We hebben het nodig. Stay cool.
En tot vrijdag.
TPO Podcast. Bert Brussen, Roderick Velo. Ranting and Reason.
En dan denk ik, top.
Podcasting is...
The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick.
What a show.
I'm telling you.
Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.